Allemaal en welkom bij de wederom de parashat van deze week, maar ook een afsluiting van het boek in het Latijns vertaald, een Grieks Leviticus en betrekking tot de parashat Bahar en Bagotai. Het is wederom een twee parashats die samen zijn gevoegd, betrekking tot het tijdstip waar we ons bevinden, omdat volgende week Shavuot, Pinksteren, Joods Pinksteren zou beginnen. Wat ook destijds gevierd werd en nog steeds gevierd wordt. En extra details kun je vinden in het boek Handelingen van het Nieuw Testament. Waar ik ook even bij stil zou staan om aan te geven hoe belangrijk het is niet alleen wetenschap van te nemen, maar ook als het goed is in vreugde mee te delen. Ik wil eerst stilstaan bij een Joodse quote die aangeeft de status waarom überhaupt deze wetten, regels van afgelopen parashat, Bahar en Bagotai samengevat wordt in een gedachtegoed die zich niet alleen in het Jodendom afspeelt, maar ook in het Christendom, überhaupt alle gelovigen, omdat ons systeem simpelweg vanuit onszelf uitgaat. Vandaar ook dat we correctie nodig hebben. Een handboek. En de quote luidt: het is niet onze taak of onze baan om de hemel tot ons te nemen in de zin van hier op aarde, maar de hemel aan zich die ver weg lijkt hier op aarde met elkaar te weergeven. We zijn vaak bezig met twee dingen op aarde en dat is ons eigen koninkrijk te stichten. En dat is dan wat wij noemen hemel. En dat mag. Maar zoals Yeshua zelf zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en de rest zal u gegeven worden. We leven in Nederland, waar verschillende stromingen afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden. En een daarvan is het Calvinisme. En het Calvinisme zegt: hard werken, veel goeds doen. En in de kern is dat niet verkeerd. Laat ik daar duidelijk in zijn. Maar de gedachte daarvoor is: zoek eerst het koninkrijk Gods. En de rest zal u gegeven worden. Met andere woorden, het is onze taak niet om in de hemel te komen, om het verre, het onmogelijke, maar wel een hemel te creëren, niet in vorm van materialisme of groter grootst, maar in de vorm van onze attributen. En één daarvan is het elkaar dienen. Het elkaar op het oog hebben. Ziekenbezoek. Jezelf wegcijferen. Sadaka doen. Maar ook het onderhouden van de feesten. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat Parashat Bahar erop ingaat betrekking tot het Smita-jaar, wat bijzonder gebonden is aan het land Israël. Andere landen hoeven dus geen Smita-jaren te houden. Het is bijzonder omdat het land Israël de naven van de wereld is, maar ook daarin Yeshua zal terugkomen en ook daar het woord van God gegeven is. Daar is ons de Bijbel geproduceerd. Daar hebben de verhalen plaatsgevonden van Yeshua en de discipelen, enzovoort, enzovoort. En het is ook het Smita-jaar die zo belangrijk is om de reden dat het ons volk bepaald heeft tot de eerste vernietiging van de eerste tempel. Rabbijnen merken op, en het staat ook in het Gods woord, dat een van de redenen die genoemd wordt dat wij in ballingschap zijn gegaan, is door het niet houden van het Smita-jaar. Ook wel het Jovel-jaar genaamd. En daar hebben wij ook een uitspraak van Jovel. Dat is niet Jovel. Dat is dus een Hebreeuws woord. Waarom wordt altijd deze parashat één week, eigenlijk om precies zijn acht dagen, voor Shavuot gelezen? Het woord Bahar betekent dus de berg. En op de berg is Matan Torah gegeven, het geven van de Torah. En dit is ook precies wat gevierd werd in het boek Handelingen, waar staat: ze kwamen bijeen in het huis. En in het Aramees staat het nog duidelijker, habait. En dat betekent het huis. En dat betekent dat het huis niet een huis was wat wij bekennen als een woning, maar de woning van God. Oftewel de tempel. En dat kan ook niet anders, want als je verder leest, dan zie je ook dat allerlei volken in het huis Habait verzameld waren. Het is simpelweg een titel van de tempel. En wat we dan lezen is eigenlijk een herhaling wat we in Exodus lezen, waar staat dat Israël het woord van God ontving. En dat ging in tongen, in donderslagen en in vlammen. En door dat heilige moment verloren 3000 zielen hun ziel. Vandaar dat de opmerking wordt gemaakt in het boek Handelingen dat de Joden, maar ook de volkeren die daar verzameld waren, de toename hadden van 3000 zielen op die dag. Zo zie je dat die details belangrijk zijn te onthouden, omdat elke opmerking gemaakt wordt in het Nieuwe Testament relevantie hebt. En dan kom je toch even op te kijken op de Bijbel. Hoe lees jij de Bijbel? En hoe vaak lees jij de Bijbel? Is het je handboek? Is het je leiding? Of moet je bekennen dat je lange tijd niet meer aan gebed en lezen toekomt? Natuurlijk is God niet een God die elke week of elke dag zegt, je hebt niet in mijn boek gelezen, je bent stout. Maar het verlangen om Gods woord te lezen, het uitstrekken tot geloof en bijzonder tot gebed, wat een persoonlijke relatie is, is noodzakelijk voor iemand die zichzelf gelovig noemt en in bijzonder in Yeshua gelooft. Ik zou me dit jaar niet volledig ingaan op het Smita-jaar, vanwege dat ik dat vorig jaar meer uitgediept heb. Maar het Smita-jaar is om de 7 jaar waar men het land laat braak liggen. En na 7 keer 7, wat 49 jaar is, breekt het Joveljaar aan. En daar brengt men dank. En daar heeft men in het christendom dankdag van overgehouden. Het brengen van de oogst. En de oogst is uiteindelijk niet alleen fysiek, het slaat ook op het spirituele, namelijk het ontvangen van de Heilige Geest. Maar ik dacht dat alleen de Heilige Geest in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Wat ben ik dankbaar voor Psalm 51 vers 12, waar koning David zegt, schep in mij een rein hart en neem de Heilige Geest niet van mij af. Het gaat dus om het framework en het gaat ook om te herkennen dat wij gemaakt zijn, allen, vanaf Adam tot nu, tot alle generaties die nog gaan komen, om vernieuwd te worden. Omdat wij van nature het aardse zoeken. Ons eigen koninkrijk bouwen. En laat nou net de feesten van God, wat staat in Leviticus 23 uit mijn hoofd, dat zijn zijn feesten, haak staan op onze gedachten. En haak staan ons confronteren met de gedachten van een eigen koninkrijk bouwen. En nogmaals, je mag het goed hebben. Als God je rijkdom geeft, is dat geen schande. Sterker nog, meerdere mensen in de Bijbel die benoemd worden, waren rijk. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob. Denk aan koning David. En zelfs Yeshua's familie was niet arm. De reden dat Yeshua bij zijn geboorte onder andere goud en mirre kreeg, was niet omdat ze arm waren. Sterker nog, ze kwamen uit een zeer welgestelde familie. En waarom weet ik dat? Omdat het Nieuwe Testament geschreven is niet alleen in het Grieks, maar oorspronkelijk in het Aramees. En daar staat dat Yeshua van een aannemersfamilie kwam. En als je degene die de gelegenheid hebben gekregen om in Nazareth te kijken, huidige Nazareth, weet dat daar geen bomen groeien en dus geen, in dit geval, carpenter, wat is dat? Timmerman kan zijn geweest. Sterker nog, het woord wat daar wordt gebruikt in het Aramees is het woord voor aannemer. En aannemers waren zodanig in staat om te voorzien in kosheren voedsel, borden en bekers. Ten tweede konden hun kinderen naar school. En waarom weten we dat? Yeshua kon schrijven. Dat lezen omdat hij onder andere wordt benoemd dat hij in het zand schrijft. Dat betekent dat hij welgesteld. En ook twee keer in de Bijbel wordt vernoemd dat Yeshua een aantal zussen en broers hadden. Sterker nog, degene die Yeshua opvolgt in de eerste leider van de gemeente van Yeshua, is de broer van Yeshua, genaamd Jacobus. Dan moet je dus van goede opvoeding zijn, maar ook studie. En er wordt dan in het Jodendom ook de eerste opperrabijn genoemd van de Messiaanse Joden uit de eerste eeuw. Ze waren dus niet arm. Sterker nog, ze verdienden hun geld en redelijk recent zijn ook in de buurt van Nazareth groeven gevonden waar men uit steen, borden en bekers maakte. En waarom was dat zo belangrijk? Omdat in de Torah staat, als er een voorwerp onrein werd, kon men het kapot gooien en nieuwe kopen. Een soort voorloper van de wegwerpmaatschappij, maar dat specifiek gebonden wordt aan archeologisch aan één club, en dat zijn Joodse mensen. Dat betekent dus dat 2000 jaar geleden Nazareth een Joodse enclave was. En als men ook archeologisch daar zoekt, om de kerken heen, vindt men synagoges en woningen. En de voorwerpen die men vindt is Joods. En vindt nergens varkens betrekking tot consumptie. Dit zijn duidelijke kenmerken dat Nazareth, waar het woord netzer vandaan komt, wat betekent spruit, en in het Hebreeuws noemt men dan ook een christen een notserie, oftewel een aanhanger van degene die uit Nazareth komt, de netzer, de spruit van Isaïe. Waarom is dat zo belangrijk? In de eerste eeuw waren meerdere mensen die zichzelf uit als Messias uitgaven, en meerdere mensen hadden de voornaam Yeshua. Dus als we het hebben over Yeshua Hanotzeri, oftewel degene die afkomstig uit Nazareth, dat betekent dat hij dezelfde voornaam heeft, wat een veel gebruikelijke voornaam is binnen het Jodendom, maar zich onderscheidt door de titel Hanotzeri. En dan wil ik ook dan bij stilstaan, bij zien, geloven en terugkeren. Waarom bidden wij? Waarom maken wij vaak, doen wij aan zelfreflectie? Omdat wij dingen niet altijd goed aanpakken. En zover ik weet, zijn er twee geloven op aarde, dat is het christendom en het jodendom, wat bijzonder doet aan zelfreflectie. En ik kan je vertellen, als je dat toepast in je gezin, naar je vrouw, naar je echtgenoot, naar je gemeenschap, dat je daadwerkelijk de woorden Yeshua ook zegt, leef met elkaar in vrede, zover mogelijk, dat je bijzondere dingen zult doen. Dat er bijzondere dingen gebeuren. En laat ik je één ding zeggen, geloven is één, maar vergeven is twee. En vergeven is goddelijk. Het is waar de mens zich uitstrekt en waar de Heilige Geest je tegemoet komt. Om iets onmogelijks te doen. Namelijk, iemand heeft een misdaad begaan. Iemand heeft een misstap begaan. Iemand heeft dingen gezegd die kwetsend zijn. En voor degenen zeker die een huwelijk beginnen of gaan beginnen of inleven. Men weet dat men van elkaar houdt. Maar aan de andere kant ook dat je gekwetst wordt. En wat is dan toch op aarde dat men toch weer kiest voor dat bekende verhaal. Trouwen, elkaar trouw beloven en tegen beter weten bij elkaar in, bij elkaar blijven. Dat is het woord vergeven. Dat is bovennatuurlijke liefde. Dat is iets wat bijzonder aan de mens is gegeven. En daar zie je ook dat wij hoger dan de dieren zijn. Dus wat is geloof? Geloof komt voort uit een gebrek van iets missen. Als je niks mist in iets in je leven, heb je ook niks voor te bidden. Het is erg belangrijk voor gelovigen als Yeshua, als jij niks mist. Je hebt God niet nodig om jouw geld te verdienen. Je hebt God niet nodig om een huis te kopen. Je hebt God niet nodig om een keuze te maken wat je vanavond eet. Überhaupt dat je eten op je bord normaal vindt. Een dak boven je hoofd. Misschien wel twee auto's. Misschien wel een grote bankrekening. Als je daar niet meer bij stilstaat, dan heb je geen geloof. Je mist namelijk niks. En dan ben je ook echt arm. Ondanks dat je in de ogen van mensen welvaart hebt. Het goed hebt. We hebben dus geloof nodig. Geloof omdat we iets ontbreken. Maar ook omdat je achter elke zegening die je krijgt. En nogmaals, dat kan ook in dit geval welvaart zijn. Is degene die daarachter staat, de bron, God zelf, daarvoor te bedanken. En dan kom ik dus uit op gebed. Je hebt dus geloof. En uit gebed komt voort uit geloof. En wat is dan gebed? Gebed is een persoonlijk verlangen die er moet zijn om God verbonden te zijn. En vandaar dat vaak in Hebreeuwse woorden, gebeden, beginnen met Baruch Atah. En Natanja heeft daar een paar weken geleden bij stilgestaan met de kerntekst Baruch zit het woord Barech in, wat knielen betekent. Maar Baruch betekent ook connecten. Dus met andere woorden, als jij zegt Baruch Atah, wat we wel begrijpen, is het woord Baruch, dat je elke dag beseft dat je eigenlijk zegt, ik connect mij met u. En als je de Sidur volgt, zul je ook zien dat daar een uiting in staat, dat we ons verantwoording hebben te leven in het openbare leven als het religieuze leven. Met andere woorden, overal waar wij een deel hebben, ook als onze familie of gemeenschap niet om ons heen is, er is één iemand die toezicht houdt op ons. Onze toezichthouder. En dat is God zelf. Dus werkelijk bidden vloeit voort uit werkelijke geloof. Men heeft geloof nodig. En we hebben vandaag van Natanja gehoord een getuigenis van een christen, voormalig moslim, die overtuigd werd door iemand die hij notabene vermoord had. Zover hij dat dacht. Voor hem bad. Omdat de liefde groter was dan de haat. En dat heeft deze man in dit geval bekeerd. Natuurlijk was het ook aan hem of hij op die liefdesbrief inging. Maar Zacharia, zoals die heette, had meer geloof dan hij zelf. En het werd hem gegeven, maar hij heeft het ook genomen. En dat is van belang. Gebed gaat dus vanuit een persoonlijk geloof, maar ik wil er nog wat bij toevoegen, een verlangen. Hebben wij komende week het verlangen om te herdenken dat we de Torah hebben ontvangen, Gods instructie, Gods wetboek, om een goed leven te leiden, wat allemaal duidt op de attributen en het karakter van Yeshua, de Messias. En tevens hebben wij het verlangen om weer stil te staan dat het ontvangen van de Heilige Geest, wat ons beseft dat Yeshua de Messias is, dat dat niet standaard is. Dat dat een genadegift is. Of je nou in het geloof geboren bent, of niet. En het zijn vaak de mensen die tot geloof komen, die zeggen, die christen of die persoon die Yeshua geloofde maakte mij heilig jaloers. Hij had iets wat ik niet had. En ik zou willen dat iedereen zo zou stilstaan bij de bewustwording van de handelingen, maar ook de positie die we soms in het leven hebben waar we niet altijd bij stilstaan. Ik wil u bij stilstaan bij inmiddels vanavond de 42e omertelling. En een van die omertellingen is afgelopen weken uiteraard 7x7 zelfreflectie. En een van de psalmen die centraal staat in deze omertelling is psalm 51 vers 12. Schep in mij een rein hart en neem de Heilige Geest niet van mij af. Dat is die Heilige Geest die niet alleen benoemd in Handelingen. Het is dezelfde Heilige Geest die ook koning David bezat. En het is dezelfde Heilige Geest die ook Adam, Rishon, oftewel de eerste mens had. Vandaar ook toen men disconnected was en uit het Hof van Eden gestuurd wordt. De eerste zin die God zegt is Ayeka. Waar ben je? Ik weet niet of je wel eens gezien hebt bij eenden. Maar als eenden tijdelijk hun kuikens kwijt zijn, dan wordt die moeder onrustig. En dan maakt ze van allerlei soorten geluiden. Ik weet niet wat dieren zeggen of ze kunnen praten. Maar volgens de Bijbel kon Salomo dat verstaan en begrijpen. Hij kreeg dus een bovennatuurlijke manier om dingen te begrijpen. En heeft dat geprobeerd te vertalen in het boek Prediker en Hooglied. Wat meer dan alleen poëzie is. Maar die onrust die bij Hashem was, want er was vrede in die tuin. En diezelfde woord Ayeka komt ook terug in het boek Klaagliederen. Hebreeuws wordt die anders vertaald. Maar ik kan je vertellen dat in dat boek, vertaling naar het Hebreeuws, het woord Ayeka terugkomt. Met andere woorden, gaat het alleen om klagen of gaat het om een liefdesbrief tot terugkeer van de relatie? Waarom zeg ik dit? Wat wordt er melding gemaakt na de kruisiging van Yeshua? Yeshua verscheen aan meerdere. Aan Mirjam Migdal, bij ons bekend als Maria Magdalena. Laat nou Migdal nou net een dorp zijn bij Nazareth, wat toevallig. En haar broer niet te vergeten, Lazarus, genaamd Eleazar. En Eleazar komt van het woord Eliezer. Mijn God is mijn hulp. En Yeshua was een persoonlijke vriend van hem. En zo kan ik velen opnoemen. Maar er wordt heel specifiek genoemd dat 40 dagen na de kruisiging, oftewel Pesach, Yeshua verscheen aan meerdere dan alleen zijn 12 discipelen. En soms aan 500 tegelijk. Daar wordt melding van gemaakt. En waarom is dat belangrijk? Omdat in die omertelling, de wederopstanding, het deel hebben aan de wederopstanding, het persoonlijk getuigen dat jouw Begutai, oftewel de instructies, statuten van God, je niet zalig maken, maar wel leiden tot een beter leven in relatie tot God, omdat wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Oftewel de woorden die Paulus zegt in Handelingen, nee, ik moet het goed zeggen, Romeinen 7. De wet is goed en de wet doet ons zonde kennen. En hij zegt nog zelfs, de wet is heilig. Dat woordje wet konden de Grieken niet vertalen. En als we dan de Aramese versie lezen, dan zien we daar het woord Torat. Oftewel, instructie van God is dus heilig en het is goed en het doet ons zonde kennen. En wanneer gaat mij daarop in? Als wij teshuva doen. Als wij terugkeren. Ik heb die tekst vaker gebruikt. Ik meen dat het in Malachi staat. Dat staat, keer terug naar mij, teshuva lega, en dan zal ik me tot u wenden. 40 is dus belangrijk. En het is dus niet zomaar wederom detail dat 40 dagen na Yeshua's dood, oftewel tijdens de omertelling op weg naar Pinksteren, Yeshua zegt, niet alleen in verschijning, hij geeft instructies. De laatste instructies. En wel te staan in een nieuwe staat. Yeshua was in één keer in het midden. Dwars door gesloten deuren. En waar misschien nu gesloten deuren zijn door corona, beperkingen. Yeshua is mogelijk om in het verleden, in het heden en anno vandaag door muren van aardse muren te komen. Maar ook hopelijk de muren van jouw hart. Ook als gelovigen hebben we dat hart nodig. En vandaar ook de discussie van de rabbijnen. Wat is de naam van de Messias? En er worden een aantal namen genoemd. En de vraag is, wie heeft er gelijk? En het antwoord is allemaal. Want als we de namen die hij krijgt lezen, dan krijg je het woord Mashiach eruit. Dat is één. En twee, één van de namen die wordt gegeven van Mashiach is Menachem, de trooster. En wat zegt Yeshua? wacht hier omdat jullie de trooster ontvangen. Wat dus ook wel Heilige Geest wordt genoemd. Dus een andere benaming voor de Heilige Geest is de geest van Mashiach. En Yeshua zegt dan ook, hij zal jullie vertellen wat jullie moeten doen. Hij zal jullie wijzen op het wetboek wat jullie volgen. Hij zal jullie helpen waar nodig is. En zoals in het Grieks dan vertaald wordt, hij is jullie parakleet. Hij is jullie advocaat. Hij is jullie beschermer. Maar, er is wel een maar. Men moet aan dat gezag continu terugkeren. En waar lezen we dat? Waar het fout gaat? Mensen waren onder indruk daarvan. We zien het aan Ananias Safira. Ik hoef dat verhaal niet te vertellen. Maar er is ook een genaamd Simon de Tovenaar. En destijds een Uri Geller van de eerste eeuw. Die zegt, hoeveel betaal ik voor zo'n geest om die trucjes te kunnen doen, die jullie doen? En het is Kefa die zegt, Petrus, dat het ter verderf is omdat de Heilige Geest niet te koop is. Het is belangrijk om te beseffen die opmerking die in het Nieuw Testament plaatsvinden, omdat wij, als wij gaan staan in onze erfenis, ook ons soms verleidelijke dingen naar voren kunnen komen rondom het omkopen van gaves of goedheid die Hashem aan ons heeft gegeven. Zelfs talenten. Het is dus goed om stil te staan, talenten die je hebt gekregen. Maar degene die beseft dat hij talent heeft gekregen, beseft ook dat talenten zijn eigenlijk vaak om de ander te dienen. Vaak belangeloos. Vaak met een reden die we niet altijd snappen. Vanwege de tijd ga ik stoppen. Er is nog heel veel te zeggen over deze dimensies. Die ik heb geprobeerd in de korte tijd duidelijk aan te geven. Ik wil nog twee teksten geven. Betrekking tot deze week waar 4 en 5 mei gevierd is. Met de vraag, wat is voor jou persoonlijke vrijheid? Ik weet niet of jullie gekeken hebben het 8 uur journaal met op de Dam, wat vrijheid is. Waaronder André Verduim, die duidelijk homoseksueel is, zich uitgeeft wat voor hem vrijheid is. En natuurlijk is in Nederland tolerantie. En natuurlijk is er plek, maar is dat de werkelijke vrijheid? Wat is vrijheid? En zo ja, als we dat weten, leren wij dat onze kinderen? Yeshua leert ons dat niet iedereen die zegt Heer, Heer, het koninkrijk zal binnengaan. Niet iedereen die de naam Yeshua noemt uit een vorm van traditie of gedachte. Yeshua leert en waarschuwt ons als wij beweren zonen Gods te zijn door middel dat wij Mashiach hebben ontmoet. Waardoor de Torah, wat staat in Matthäus 10 vers 33, maar ook verder eerder terug, dat juk van hem moet opnemen wat nu goed is. Het juk staat dan ook voor de Torah. Daadwerkelijk moeten doen wat hij tot ons genomen heeft. En ook als goed is zijn bezit zijn. Als wij dus zeggen in wie we geloven, maar niet doen, zijn wij huichelaars van het woord volgens Paulus. En dat betekent ook weer deze week op weg naar Matan Torah, het geven van de Torah, letterlijk het geschenk, het cadeau. Zien wij dit nog als een geschenk? En zien we dit persoonlijk als onze waarheid en vrijheid? Ik wil afsluiten wederom met een Joodse quote uit Pirkei Avot. Die ook gelezen wordt in bijzonder op weg naar Matan Torah. Een hele belangrijke gedachte wederom. Hier staat, weet waar je vandaan komt. Weet waar je heen gaat. En weet wie je ooit rekenschap zou moeten geven. Het zijn strenge woorden. Maar het duwt allemaal op dat persoonlijke verhaal waar ik mee begon. Als je gelooft, heb je persoonlijk gebed. En gebed vloeit vloeit voort uit een persoonlijk gemis. En dat gemis is die hogere macht, wat wij God noemen. En God heeft daar een instructieboek voor gegeven. En God heeft zijn geest gegeven, genaamd de trooster. En die trooster wil jou en mij en ons elke dag bijstaan. Om goede keuzes te maken. En weet je wat het mooie is? Als we verkeerde keuze maken, zal hij ons helpen om de weg weer terug te vinden. Zoals een vader dat doet naar zijn kinderen. En vandaar dat wij ook zeggen, Avinu Bashemaim, onze vader die in de hemel is. Shabbat Shalom.